En verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob en hun zonden. Hoewel ze mij dagelijks zoeken en de lust hebben aan de kennis mijner wegen. Als een volk dat gerechtigheid doet en het recht zijn schots niet verlaat. Vragen zij mij naar de rechten der gerechtigheid. Ze hebben een lust tot God te naderen. Zeggende, waarom vasten wij en gij ziet het niet aan? Waarom kwellen wij onze ziel en gij weet het niet? Zie, ten dagen wanneer gij lieden vast, zo vindt gij uw lust en gij eist strengelijk al uw arbeid. Zie tot twist en gekuif, vast gij lieden en om goddeloosheid met de vuisten slaan. Vast niet gelijk heden, maar moest hem te doen horen in de hoogte. Zou het zulk een vaste zijn dat ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwellen, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een biezen en een zak en as onder zich spreiden. Zoudt gij dat een vasten heten en een dag den Heere aangenaam? Is niet dit het vasten dat ik verkies, dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden en juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden en alle juk verscheurt? Is het niet dat gij de hongerige uw brood mededeelt en de arme verdrevene in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt en dat gij u voor uw vlees niet verbergt. En zal uw licht voortbreken als de dageraad en uw genezing zal snellijk uitspruiten. En uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan en de heerlijkheid des Heeren zal uw achtertocht wezen. En zult gij roepen en de Heere zal antwoorden. Gij zal schreeuwen en dan zal zeggen, zie, hier ben ik. Zo gij uit het midden van uw weg doet, het juk. Het uitsteken des vingers en het spreken der ongerechtigheid. Zo gij uw ziel opent voor de hongerige en de bedrukte ziel verzadigt. Dan zal uw licht in de duisternis opgaan en de donkerheid zal zijn als de middag. En de Heere zal u geduriglijk leiden en hij zal uw ziel verzadigen in grote droogte. En uw beenderen vaardig maken. En gij zult zijn als een gewaterde hof. En als een springkader der wateren, welke wateren niet ontbreken. En die u het voortkomen zullen bouwen, de oude verwoeste plaatsen. De fundamenten van geslacht tot geslacht verwoest. Zult gij oprichten en gij zult genaamd worden. Die de bressen toemuurt, die de paden wederop maakt om te bewonen. En die gij uw voet van een sabbat afkeert, van te doen uw lust op mijn heilige dag. En indien gij de Sabbat noemt een verlustiging, omdat de Heere geheiligd worden die te eren is. En indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, nog een woord daarvan spreekt, dan zult gij u verlustigen in de Heere. En ik zal het doen rijden op de hoogte der aarde. En ik zal u spijzigen met de erven van uw vader Jacob, want de mond des Heeren heeft gesproken. Dan vervolgen wij Matthäus 25. Vanaf vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal hen van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegende mijn vaders, beërf het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij bekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden tot hen zeggen, voorwaar, zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze, mijn mensenbroeders, gedaan hebt, zo heb gij dat mij gedaan.
De tekst voor de verkondiging vormen de versen 5 tot en met het begin van vers 9, waar van Jesaja 58, waar de profeet verkondigt, zou het zulk een vasten zijn dat ik verkiezen zou dat de mens zijn ziel een dag kwellen, dat hij zijn hoofd krommen gelijk een biezen en een zak en as onder zich spreiden, zou gij dat een vasten heten en een dag de Heere aangenaam? Is niet dit het vasten dat ik verkies, dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid en dat gij ontdoet de banden des juks en dat gij vrij loslaat de verpletterden en alle juk verscheurt? Is het niet dat gij de hongerige uw brood mededeelt en de arme verdrevenen in huis brengt, als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt en dat gij u voor uw vlees niet verbergt? Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad en uw genezing zal snellijk uitspruiten en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan en de heerlijkheid des Heren zal uw achtertocht wezen. Dan zult gij roepen en de Heere zal antwoorden. Gij zult schreeuwen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Geliefde gemeente des Heren, we zitten in de lijdenstijd inmiddels. Of moeten we zeggen de 40 dagen tijd? Tegenwoordig zie je steeds meer dat dat door elkaar heen gebruikt wordt. Soms zelfs in één en dezelfde advertentie. Maar strikt genomen is het echter niet hetzelfde. Nog niet eens zo heel lang geleden werd er eigenlijk alleen over een 40 dagen tijd gesproken als de Rooms-Katholieke invulling van de periode voorafgaand aan Pasen. Dat startte na het carnaval met Aswoensdag, dit jaar afgelopen woensdag, het begin van de 40 dagen tijd. Maar de protestantse evenknie, die heette doorgaans de lijdenstijd. 7 weken voorafgaand aan Pasen, dit jaar begonnen, zoals u weet, vorige week zondag. Een periode waarin we bepaald worden bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar ook waarom dat nodig was, vanwege onze zonden. Toch nog even terug naar die 40 dagen tijd. Traditiegetrouw was dat in de Rooms-Katholieke Kerk een periode van soberheid, solidariteit en spiritualiteit. En daaronder valt dan ook vasten. En de laatste jaren zien we dat vasten ook een plek krijgen gaandeweg in onze protestantse traditie. Er komt aandacht voor. Je gedurende een periode ergens van onthouden. Mogelijk herken je daar ook wel iets van. Of je doet er zelf aan mee. Bijvoorbeeld op de manier van ik pas, een periode van 30 dagen met zo'n blauw armbandje, misschien heb je het wel eens gezien. 30 dagen of misschien wel 40 dagen geen alcohol. Of je op een andere manier ergens van onthouden. En dat dan op een manier dat je daar actief bij betrokken bent. Dus niet dat het je overkomt. Het is goed om daar een paar vragen bij te stellen. Want als je dat doet, een vorm van vasten, met welk doel doe je dat dan? Doe je het voor jezelf? Doe je het voor de Heere? Is het misschien een combinatie van allebei? En als je er bewust voor kiest om op een bepaalde manier te vasten in de lijdenstijd, ja, dan zal dat vermoedelijk, hopelijk toch zeker ook zijn met het oog op de Heere. Maar dan mag ook de vraag gesteld worden of ons vasten wel aangenaam is voor de Heere. En omgekeerd, als je niet vast, op geen enkele manier, of dat dan erg is. Jesaja 58, een soort preek zou je kunnen zeggen aan de uit Babel teruggekeerde ballingen, vraagt daarvoor vanmiddag onze aandacht. en wil ons daarin ook een weg wijzen met het oog op Gods Koninkrijk. Zo luisteren wij met de hulp van de Heere naar de verkondiging onder het thema vasten in dienst van Gods Koninkrijk. Allereerst niet schijnheilig, maar heilzaam en zegenrijk. Vasten in dienst van Gods Koninkrijk, allereerst niet schijnheilig. Vasten. Het volk van God is aan het vasten. Maar ze vragen zich tegelijkertijd af waarom ze dat eigenlijk aan het doen zijn. En het zou ook zomaar een vraag van u of jou kunnen zijn. Vasten, waarom eigenlijk? En daarbij, als zij het deden in die tijd, moeten wij dat dan ook doen. Nou ja, vasten, of je het nou persoonlijk kent, ik weet het niet, maar de meesten van ons zullen er ongetwijfeld een bepaald beeld bij hebben. Vasten, een bepaald idee bij hebben, dat je je ergens van onthoudt. En daar zijn ook best gerust allerlei redenen voor te bedenken. Als middel tot bezinning bijvoorbeeld. Denk aan vasten, jongelui, door een poosje geen sociale media te gebruiken of zoiets. Dat kan helpen om je daarop te bezinnen. Misschien heb je wel eens meegedaan aan zo'n challenge, zo'n uitdaging. 40 dagen geen Snapchat of Instagram. Of misschien zelfs wel 40 dagen geen mobiele telefoon. Ter bezinning. Want zo kom je erachter wat een enorme impact die telefoons of misschien sociale media op je leven hebben. Ja, je kunt ook vasten om medische redenen. Om af te vallen bijvoorbeeld. Al kun je je afvragen of dat dan de manier is om af te vallen. Maar het kan ook om je te ontgiften, zoals ze dat dan noemen. Een detox. Om bepaalde stoffen in je lichaam kwijt te raken. Dat kan best goed zijn, zeker. Maar zo komen wij vasten in de Bijbel niet tegen. In de Bijbel komen we wel in andere situaties het vasten tegen. Als een teken van verdriet. Van rouw bijvoorbeeld. Je kunt en je wilt het niet meer verbergen. Iedereen mag het zien. Andere mensen en ook God. Ja, zo kan vasten zelfs een plaats krijgen in je geloofsleven. Om niet alleen rouw, maar ook berouw te laten zien. Een voorbeeld daarvan treffen we aan bijvoorbeeld jongens en meisjes bij koning David. Hij had gezondigd, zwaar gezondigd. En de Heere God had hem verteld dat zijn kindje zou sterven. Het kindje dat verwekt was bij Batseba. En door te vasten toonde David aan God zijn berouw. En misschien, zo was zijn verlangen, misschien zou dat kindje dan toch blijven leven. Hoewel God had gezegd dat het zou sterven. Of gemeente, jongens en meisjes, denk aan de grote stad Nineveh. God had Jona naar die stad gestuurd met een boodschap voor de stad. Nog 40 dagen. En Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En wat was de reactie in Nineveh? Ze roepen een vaste uit. Ze trekken rouwgewaden aan. En de koning doet een bevel uitgaan. Dat mens en zelfs ook dier, runderen, schapen, niets mogen eten. Niet grazen, geen water drinken. Wie weet brengt het een omkeer teweeg bij God. En van Jona weten we ook dat inderdaad God de stad Nineveh spaarde. Vasten, je ziet het vaker terugkomen in het Oude Testament. Bij Daniël, In Daniel 9 vers 3, als hij bij de profeet Jeremia leest over 70 jaar. Bij Ezra, in Ezra 8, als het volk zich verootmoedigt om God te verzoeken om een voorspoedige reis terug naar Israël, het beloofde land. Bij Joël ook, als het volk wordt opgeroepen zich te bekeren en dat zo zichtbaar te maken. Blijkbaar was vasten in die tijd, vooral de periode na de ballingschap en daarna, een bekende uiting van berouw en bekering. En gemeente, we komen het dus vaker tegen in het Oude Testament. Maar was het nou ook iets wat God verlangde? Had de Heere het vasten geboden? Nou, strikt genomen komen we nergens in de Bijbel een gebod tot vasten tegen. Wel gebiedt God nadrukkelijk dat zijn volk zich op de grote verzoendag, één dag in het jaar, Leviticus 16, dat het volk zich dan verootmoedigt. En deze verootmoediging wordt tot op de dag van vandaag door het volk verstaan als ook een oproep tot vasten. 24 uur niet eten en niet drinken, uitgezonderd kinderen en zieken. Bedoeld als loutering, om vergeving te ontvangen voor zonden uit het voorgaande jaar. Verzoening die geschonken werd en wordt door in plaats van de zondaars het bloed van dieren te offeren. Maar al het overige vasten in het Oude Testament, dat heeft overal een vrijwillig karakter. Let wel, daarmee is het niet per se verkeerd, maar dat maakt het wel anders. En zo ook in Jesaja 58, waar we overigens dat woord, Hebreeuwse woord, wat vertaald wordt met verootmoediging, ook wel tegenkomen. Maar juist in Jesaja 58 zet de Heere een vraagteken bij het vasten. We hoorden het in vers 5, zou het zulk een vaste zijn dat ik verkiezen zou. Weet u wat het punt is, broeders en zusters, jongeren? Het is slechts vasten voor de vorm, voor de buitenkant, naar het blijkt. Want ondertussen gaan ze gewoon door met allerlei goddeloze praktijken. En zijn ze gericht op zichzelf. Het is schijnheilig. En vervolgens verwijten ze de Heere dat hij niets doet. Zijn redding blijft uit. Ze hebben, ook al zijn ze teruggekeerd uit de ballingschap, nog steeds te maken met Persische overheersing. Waarom? Ze vasten toch. Gemeente, zo lijkt het meer op een hongerstaking. Je gaat in staking van eten om uiteindelijk je zin te krijgen. Je hoort dat wel eens. Mensen die in hongerstaking gaan. Een zelfkwelling, maar uiteindelijk bedoeld om je zin voor elkaar te krijgen. En weet u, misschien voelde het voor het volk eigenlijk ook nog best wel vroom. En daarmee wellicht ook nog wel prettig. Kijk eens wat ik doe voor de Heere. Maar ten diepste is het schijnheilig. En dat, broeders en zusters, zou wel eens veel dichter bij ons kunnen komen dan we denken. Want hoe verhoudt zich nou ons godsdienstige leven tot de dagelijkse praktijk van ons leven? We kunnen heel trouw zijn in ons dagelijks bidden, in de dagelijkse stille tijd die we nemen, onze zondagsviering trouw en betrokken de diensten bezoeken, onze standpunten in allerlei ethische en kerkelijke kwesties en voor ons gevoel ook nog wel oprecht. Maar als er daaromheen niets te merken is van een leven met de Here, ja, dan zijn wij misschien ook wel schijnheilig. Gemeente, misschien maak je jezelf wel ontzettend klein in de ontmoeting met de Heer. Verwoord je in je gebeden hoe zondig je bent. Verootmoedig je jezelf tot en met, ja, zelfs met eigen vaste dagen, door je in deze 40 dagen tijd ergens van te onthouden. Maar ben je ondertussen toch schijnheilig, want je gaat door met een leven dat ten diepste op jezelf gericht is. En zo is het de Heere niet aangenaam. Weet u hoe het hem wel behaagt? Als je vast op een heilzame manier. Dat brengt ons bij het tweede. Zou het zulk een vasten zijn dat ik verkiezen zou, zegt de Heere? Is het niet dit het vasten dat ik verkies, zegt de Heere vervolgens in vers 6. En dan geeft de Heere in, als je het ontleedt in drie rondes zou je kunnen zeggen, aan hoe er dan wel gevast zou moeten worden. En het opvallende gemeente is dat we ook daarin niet een gebod tot vasten tegenkomen. Maar wat wel nadrukkelijk naar voren komt, gerechtigheid en barmhartigheid. Die twee, gerechtigheid en barmhartigheid. Pas na herstel van onderlinge verhoudingen komt er ruimte voor werkelijk gebed en voor Gods antwoord daarop. Het verwijt dat aan het adres van de Heere gericht wordt in vers 3, dat is dus dubbel onjuist. Immers de Heere hoort en hij ziet het, hun vasten wel degelijk. Dat blijkt uit heel Jesaja 58. En zo geeft de Heere dus wel een antwoord op hun gebed. En daaruit blijkt dat het niet aan de Heere ligt, maar aan het volk zelf. Aan hun eigen vaste praktijk. Waarom vasten? Waarom jezelf kwellen? Inderdaad, op die wijze heeft het geen enkele zin. Hooguit veeg je eigen straatje daarmee schoon en wijs je met een beschuldigende vinger naar de Heere. Notabene. Alleen, je moet niet naar hem, maar in de spiegel kijken. Recht doen. Dat is voor God veel belangrijker dan een vrome houding van vasten of op welke manier dan ook die tot uiterlijk vertoon kan worden. Het gaat om werkelijk recht doen. Gerechtigheid en barmhartigheid. Leven naar Gods wil en geboden vanuit het verlangen naar de Heer om voor hem te leven. Zo God liefhebben en je naaste, je medemens. Zoals het past bij Gods koninkrijk. En de voorbeelden die Jesaja noemt geven ons inzicht in de misstanden van die tijd. Uit vers 6 blijkt dat er sprake is van onderdrukking. Vaak is bij het gebruikte Hebreeuwse woord sprake van een vreemde overheersing. Maar het zou ook een binnenlandse verdrukking kunnen zijn. En dat laatste is waarschijnlijk hier aan de orde. Het is aannemelijk dat er sprake was van wat ze wel noemen schuldslavernij. Dat wil zeggen dat iemand door schulden in dienst kwam bij een ander om op die manier zijn schuld af te lossen. En misschien gebeurde het ook nog wel op andere manieren dat iemand bij een ander in dienst kwam als slaaf. Maar anderen werden in ieder geval de vrijheid ontnomen. En dan moet je daarbij ook nog even het tweede deel van vers 3 bedenken. Zie ten dagen wanneer gij lieden vast, zo vindt gij uw lust en gij eist strengelijk al uw arbeid. Dat wil zeggen, ze vasten zelf wel, maar de arbeiders moeten doorgaan met werken. Want ze willen er zelf niet onder lijden. Het werk moet doorgaan, niet ten koste van henzelf, maar ten koste van die arbeiders. Ten koste van wie er voor hen werken. Het zou hetzelfde zijn als je zelf op de Sabbat of op de zondag vrij bent. Maar je hebt een bedrijf en ondertussen wordt er wel gewoon in het bedrijf gewerkt. Er zijn wel mensen voor je aan het werk, dat idee. En zo moet het niet zijn, verkondigt Jesaja. Zoals de Heere zelf in de heilsgeschiedenis zijn volk van het juk heeft bevrijd, zo verlangt hij het ook van de zijnen onderling. Als ze vasten, dan moeten boeien van goddeloosheid losgemaakt worden. Banden van het juk ontbonden. Onderdrukten vrijgelaten worden. En elk juk gebroken worden. Kortom, geen ik-gerichtheid, maar ware liefde voor God en voor je medemens. Eventueel zelfs met de bereidheid tot de dood toe. Dat valt in onze samenleving nog wel mee. Maar je zou kunnen denken aan het nieuws van de achterliggende week. Iemand als Navalny, die ook streed voor gerechtigheid en misstanden aan de kaak stelde. En wat heeft het hem allemaal gekost? Een vergiftiging, gevangen en nu ook gestorven. Voor gerechtigheid gestreden. En in zijn geval haalde hij daar ergens in de achterliggende 3 jaar ook Matthäus 5 bij. Woorden van de Heere Jezus die voor hem waren gaan leven. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen vervulling ontvangen. Verlangen naar gerechtigheid en dat ook zichtbaar maken. En in vers 7 komt de barmhartigheid naar voren. Omzien naar wie in nood is. Dat je zou kunnen zeggen dat je je brood deelt met wie honger lijdt. En dat je ellendige, ontheemden, zeg maar daklozen, vluchtelingen, asielzoekers, een thuis biedt. Dat je kleding geeft aan wie het nodig heeft. Kortom, dat het niet zo dat kan zijn dat je vast en je verootmoedigt voor de Heere, maar ondertussen niet thuis geeft op die terrein. Dat wil allereerst zeggen vanuit het vers zelf, het slot van vers 7, dat gij u voor uw vlees niet verbergt, dat je niet thuis geeft voor je naaste bloedverwant. Dat allereerst, maar de strekking is veel breder. In lijn met Leviticus 19, vers 18. Je naaste liefhebben als jezelf. Gemeente, op die wijze is de lijn ook door te trekken naar ons vandaag. Het is zeker niet verkeerd om te vasten en je zo te verootmoedigen tegenover de Heere, om zo te rouwen vanwege je zonde en berouw te tonen. Dat kan op allerlei manieren. Zeker. En je komt het zelfs in advertenties tegen. Ik zag het enige tijd geleden nog in een advertentie staan. van een christelijke boekhandel. Geef invulling aan je 40 dagen tijd. Zeker. En zo kun je invulling geven aan die extra stille tijd en bepaalde boekjes daarbij gebruiken, lezen, je daarop bezinnen. Of misschien luister je wel een podcast, dat is tegenwoordig meer aan de orde. Of je onthoudt je van sociale media, van alcohol, van seks of wat dan ook, om je meer toe te wijden aan de Here. Zeker niet verkeerd, zolang je tegelijkertijd ook maar oog hebt voor onrecht en daar niet onbewogen onder blijft, maar in beweging komt. Barmhartigheid en gerechtigheid vervullen een prominente plaats in het leven van een kind van God, bij het volk van God. En in de context van Jesaja 58 was dat wel anders. En ook wij kunnen zomaar heel erg druk zijn met ons eigen leven, met ons eigen zielenheil, zelfs met ons geestelijke leven, maar ondertussen ons eigen ikgerichte leven in stand houden. In je gewone dagelijkse leven draait het uiteindelijk toch om jezelf, om je eigen genot en welzijn. En ook in je geestelijke leven kan dat zomaar aan de orde zijn. Dat het zelfs in je geestelijke leven ten diepste draait om jezelf. En eigenlijk niet echt om de Here. En broeders en zusters, jongelui, laat dat ten diepste niet zien hoe wij als mensen in elkaar zitten. Ten diepste op onszelf gericht. En hoe kunnen wij daar nou van bevrijd worden? Alleen de Here kan dat. Uiteindelijk loopt het daar in Jesaja 59 ook op uit. Als je dat zou doorlezen, dan kom je eerst tot de ontstellende ontdekking die de profeet ook doet, dat er geen recht is bij niemand. Maar dat dan uiteindelijk de Here zegt, maar dan zal ik het zelf doen. Zoals hij zijn volk bevrijdde uit de slavernij van Egypte, zo biedt hij ons bevrijding uit de slavernij van onze zonde, van onze ikgerichtheid. Door de Here Jezus Christus. Door zijn verzoenend lijden en sterven. Hij wilde die ikgerichtheid van ons met zichzelf aan het kruis laten spijkeren. Door geloof in hem mag je bevrijding ontvangen. Als je jezelf verliest aan hem, die liefdevolle heiland, ontvang je door de Heilige Geest ook een andere gezindheid in je leven. Dan wordt het anders in je leven. Door de opstandingskracht van de Heer Jezus ontvang je een nieuw leven als burger van Gods Koninkrijk. Heb jij jezelf zo al leren kennen? Ben je al ontdekt aan die ikgerichtheid? En hoe je daarin de Here, je medemens en ja, zelfs jezelf tekort doet? En heb je zo al oog gekregen voor de Here Jezus? Ben je al op de knieën gevallen voor hem? Hij gaf zijn leven om het leven te kunnen schenken aan zulke mensen, aan wie in hem gelooft, tot behoud van je ziel. Ja, zijn hele leven was één lange periode van vasten, zonder zijn hemelse heerlijkheid, in alles gericht op God en op mensen in nood. De leidende knecht des Heren. Wat een heerlijke redder is hij. Wat een onovertroffen koning. Zou je het ook niet zoeken bij hem, als je hem nog niet zo gevonden hebt? Door in hem te geloven ontvang je uit genade om niet vergeving van zonden en vernieuwing van je leven. De eeuwige heerlijkheid met God. Ja, en dan zul je ook gericht zijn op anderen. Ik zou haast zeggen, automatisch. Gemeente, jongens en meisjes, denk maar aan wat we lazen met elkaar. Uit Matteüs 25. Dan geef je eten aan wie honger heeft, drinken aan wie dorst heeft. Dan ben je gastvrij. Dan heb je oog voor wie gebrek lijdt, voor zieken, voor wie gevangen is. Ja, en zo toon je liefde voor medemensen, voor je naasten en ten diepste ook ware liefde voor God. En niet als een daad om iets te doen, maar het gaat vanzelf. Ze hebben het niet eens zo bewust doorgehad, de uitverkorenen die reageren op de keuze om aan de rechterhand plaats te mogen nemen. Wanneer hebben wij dat dan gedaan? Ja, dat kan natuurlijk niet als je in je huis terugtrekt. Gerechtigheid, hoorde ik eens iemand zeggen, gerechtigheid, dat maakt de meeste kans als mensen gezien worden in hun persoonlijke, individuele omstandigheden. Als je het zelf ziet, erbij bepaald wordt. Als je mensen ziet in hun persoonlijke nood. En ligt daar ook niet een grote opdracht voor ons als gemeente. Om erop uit te gaan. Om zo gemeente van Christus te zijn. Hoe zouden we geen oog kunnen hebben voor mensen in nood buiten de gemeente van Christus? We moeten erop uit dat ook willen zien. Er oog voor krijgen door het werk van de Heere zelf in je leven. Van broeders en zusters, jongeren, zo is zegen te verwachten. En zo kun je tot zegen zijn. Dat belooft de Heere zelf. Dat brengt ons tenslotte nog bij het laatste. Ook zegenrijk. De Heere zegt het zelf. Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad en uw genezing zal snellijk uitspruiten en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan en de heerlijkheid des Heren zal uw achtertocht, uw achterhoede wezen. En dan zult gij roepen en de Heere zal antwoorden, gij zult schreeuwen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik, in de weg van gehoorzaamheid aan Gods wil. En van vertrouwen op zijn belofte mag je Gods komende redding verwachten. Dan hoort de Heere. Dan is hij nabij. Ook door zijn geest. En zo komt de Heere met herstel van recht en gerechtigheid. Zo geeft hij alle reden tot blijdschap, diepe vreugde. Ja, zo komt Gods koninkrijk. Nu al zijn er sporen zichtbaar van dat koninkrijk. Ze zijn te ontdekken en eens zal het volkomen doorbreken. Zoals de Heer Jezus dat zelf zei. Als de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En alle engelen met hem, Dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En dan zal er onderscheid gemaakt worden tussen schapen en bokken. En tegen de schapen zal hij zeggen, kom, gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk. En broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes, dat zal gericht zijn aan hen die gevast hebben op een manier zoals we daar vanmiddag oog voor mochten krijgen. Verootmoediging tegenover God, zeker. Berouw over bedreven zonde, maar ook bekering. Geen schijnheiligheid, maar een heilzaam vasten. Niet alleen schuldbelijdenis, maar ook een leven in dienst van het koninkrijk. Niet alleen zichtbare liefde voor God, maar ook voor de medemens. En gemeente, in elke medemens mag je dan als het ware Christus zien. Om hem je liefde en dankbaarheid te tonen. De Heere zegt het zelf. Voorwaar, ik zeg u, voor zoveel gij dit één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Laat dat je leven stempelen. Met het oog vol liefde op Christus. In afhankelijkheid van hem. Door de werking van de Heilige Geest. Zo mag je je gezegend weten en tot zegen zijn. Gods licht laten schijnen in deze donkere wereld. Het licht dat met Christus in deze wereld gekomen is. En zich door zijn volgelingen ook mag verspreiden in deze wereld. Zo tot zegen zijn, dat mag ook een kans zijn om andere mensen in aanraking te brengen met dat licht. Misschien wil de Heer het gebruiken tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Gemeente, juist in de komende tijd, de komende weken, richting Goede Vrijdag en Pasen, mogen we daar nog eens nadrukkelijk bij bepaald worden, bij stilstaan. De Zoon des Mensen kwam in deze wereld voor verloren zondaren. Voor u, voor jou, voor mij, tot verzoening van de zonden. Ja, dat besef leidt tot verootmoediging. En dat mag zeker ook in een vorm van vasten, mits dat oprecht is. Maar ook tot een leven in dienst van het koninkrijk. Het recht in acht nemen. Gerechtigheid najagen. Barmhartigheid tonen. Dan kan het niet bestaan dat je jezelf opsluit in je eigen leven. Nee, dan zoek je mensen op. Zoals God dat zelf ook gedaan heeft. In Jezus Christus. Om medemensen te zien in hun persoonlijke nood. Individuele omstandigheden. En dan dat doen wat ze nodig hebben. Om licht te brengen in de duisternis. Zo is ons vasten aangenaam voor de Heere. Zo wordt de Heere geheiligd. Zo zul je ook vreugde scheppen in de Heere. Het begint bij hem en het eindigt bij hem. Ja, zo zul je tot zegen zijn en zegen ontvangen. Amen.